Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij nu voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 11, 20 jaar, bij het onderwerp Waarom praat je niet met Don Cafasso? Wereldgeestelijke worden wilde zeggen naar het seminarie gaan. Maar dan rees meteen probleem nummer 1. Het geld. In dit opzicht kwam Don Cinzano, die Don Dassano vervangen had, in de parochie van Castelnuovo op de proppen. Hij hoorde over Bosco's moeilijkheden en ging aankloppen bij twee bemiddelde personen uit het dorp. Die twee verklaarden zich bereid voor het kostgeld van het laatste schooljaar te zorgen. Toch was Giovanni nog niet helemaal zeker van zijn zaak. Zijn vriend Evasio Savio stelde hem voor: ga naar Turijn en vraag raad aan Don Cafasso. Hij is wel jong, maar in ieder geval de vroomste priester van Castelnuovo die ik ken. Hij was pas 23, die Don Giuseppe Cafasso. Maar toch werd hij al als een van de beste zielenherders beschouwd. Veel mensen die ergens mee in de knoop zaten, kwamen bij hem raad vragen. Hij woonde in Turijn in het bisschoppelijk college en tijdens zijn verdere theologische opleiding hielp hij gevangenen en zieken. Giovanni zocht hem op en legde hem uit wat zijn moeilijkheid was. Kalm, en zonder aarzelen zei Don Cafasso: maak je retorica jaar af en ga dan naar het seminarie. De goddelijke voorzienigheid zal je wel ingeven wat ze van je wil. Ook wat het geld betreft, wind je niet op, daar zal wel iemand voor zorgen. In Don Cafasso had Giovanni voortaan het element van evenwicht in zijn leven gevonden. Met zijn heftig temperament bleef hij steeds in dromen, plannen, verwarring, succes en ontgoocheling leven. Maar naast hem staat nu rustig en sereen Don Cafasso als een bescheiden vriend, een wijze raadsman en een stille weldoener. Het seminarie van Chieri was pas in 1829 geopend. De aartsbisschop van Turijn, Colombano Ciaverotti, had voor zijn toekomstige priesters een rustige, bijna kloosterlijke omgeving gewenst, ver van de rumoerige stad Turijn. Giovanni Bosco zou erheen gaan als interne leerling, met alle gestrengheid van dien. Dat had Don Cafasso hem aangeraden, die van de theoloog Guala gedaan kreeg dat Giovanni voor het eerste jaar geen kostgeld hoefde te betalen. Giovanni moest wel toelatingsexamen voor het seminarie afleggen in Turijn. Maar er heerste cholera in de stad. Die kwam bijna elk jaar in de zomermaanden voor. Binnenkomende reizigers moesten in quarantaine. Het examen werd om die reden in Chieri afgenomen en viel goed uit. De laatste schoolvakantie bracht Giovanni in Susambrino door en in Castelnuovo bij zijn pastoor. Hij schrijft: in die vakantie speelde ik geen clown meer, maar verdiepte mij in goede lectuur. Toch bleef ik me verder met de jongens bezighouden door verhaaltjes te vertellen, te spelen en te zingen. Velen van hen, zelfs de grote, wisten van het geloof niet veel af. Daarom leerde ik hun de voornaamste geloofswaarheden en de dagelijkse gebeden. Het werd dus een soort patronaat, met een 50-tal jongens die van me hielden en me gehoorzaamden alsof ik hun vader was. Een kwaliteitskenmerk. 16 augustus 1835. Giovanni Bosco is net 20 geworden. Hij is nu een man, taai, verstandig en rijp. De beslissende jaren van zijn priesteropleiding liggen voor hem en zijn solide Piemontese aard heeft hij als een kwaliteitskenmerk bij zich. Henri Bosco, een Fransman uit Provence en verre verwant van Giovanni, heeft in een mooie bladzijde de markante originele trekken van het Piemontese karakter trachten te beschrijven. In zijn kielzog zullen wij het ook proberen. De Piemontees is niet briljant en ook niet geestig. Hij denkt niet vlug. Hij is traag in het begrijpen, het nadenken en het antwoorden. Daarom mist hij elan, vurigheid en geestdrift. Daar staat tegenover dat hij stevig op zijn benen staat. Degelijkheid betekent in de eerste plaats uithoudingsvermogen. Hij kan zonder te klagen lang volhouden. Degelijkheid wil ook zeggen bedachtzaamheid. Het harde leven heeft hem geleerd dat het wijs is niet overhaast te denken. Hij is nuchter van aard. Originele ideeën kunnen hem niet verleiden. Instinctmatig beseft hij dat weinig ervan stand houdt. Ook al heeft hij eens een briljante vondst, hij toetst die aanstonds aan de praktijk. Hij leeft in het concrete, het werkelijke. En daarin ligt zijn kracht. Die werkelijkheid is vaak bitter en hard. Daar zet de Piemontees zijn geduld tegenover. Hij is geduldig van geest en geduldig van hart. In zijn liefde wijkt hij niet. Hij is trouw. Trouw is het kenmerk van ware volharding. Zij is er de edelste uitdrukking en het zuiverste resultaat van. En voor trouw is moed nodig. De Piemontees is moedig. Hij heeft niet de voortvarendheid van heethoofden. Hij is meer soldaat dan held. Maar hij weet wat vechten is. Hij vecht goed, ernstig, zonder zucht naar avontuur, meer verdedigend dan aanvallend. Die verdedigingsneiging komt voort uit de intense liefde die hij zijn grond, zijn goed en zijn gezin toedraagt. Ook al bezit hij niet veel, is de grond veel eisend en de gezinslast zwaar. Zo nodig emigreert hij. Maar hij raakt nooit ontworteld. Hij heeft een vaste bodem waaruit zijn deugden van geduld, van gehechtheid, van degelijkheid en gezond verstand voortspruiten. En Don Bosco heeft die deugden van zijn volk in hoge mate bezeten. Uithouding, praktische zin, realiteitszin, geduld en zelfs koppigheid. Maar God heeft deze jonge man, die op het punt staat in het seminarie in te treden, tevens een groot hart gegeven. Een hart dat niet versaagt in de omgang met jongeren die door onwetendheid aan lager wal zijn geraakt. Met mensen die door ellende zijn misgroeid of die verhard zijn door het gemis van God. Daarin ligt misschien zijn charisma, zijn speciale gave die samenhangt met de geaardheid van zijn streek. Een radicaal hart kent geen halve maatregelen, gaat de uitdagingen van de werkelijkheid blindelings tegemoet en maakt menselijk geduld tot christelijk ongeduld. Al wat het gezond verstand vrees inboezemt, beantwoordt het met vaart. Heiligen bezitten heel veel gezond verstand, maar dat valt pas naderhand op. Het lijkt dwaasheid, maar het is geloof. Groot geloof in God en in de mensen. Geen passief geloof dat alles van de hemel verwacht, maar geloof in de eigen visie, in het avontuur, het geloof dat ten strijde trekt. Don Bosco was bezield met een dergelijk in de liefde geworteld geloof. Zijn redenen zijn onredelijk, omdat het anders redeneert dan het laag bij de grondse gezond verstand. Daarom zouden veel priesters uit zijn streek en de oprechte ambtsbroeders, die met hem in het seminarie werden opgeleid, hem niet begrijpen. De kerk vat dat allemaal samen in het openingsgebed van de mis op de feestdag van Don Bosco. God heeft hem wijsheid en grote voorzichtigheid geschonken en een hart breed als het strand van de zee. We onderbreken nu even voor. Twaalfde hoofdstuk. Het seminarie en zijn nadelen. De inkleding was in die tijd een voorname stap. De jonge man verzaakte aan de kleding van de gewone mensen en trok de zwarte toog aan die hem van de schouders tot de voeten bedekte. Dit was een duidelijk teken voor iedereen. Ik wil priester worden en leven zoals een priester moet leven. Ik heb altijd iedereen nodig gehad, zei Don Bosco op een dag. Dat was ook weer het geval bij zijn inkleding. De toog, de hoed, de schoenen, de baret, ja, tot de zwarte kousen toe, waren hem door mensen uit zijn dorp geschonken. 25 oktober, een zondag. Er zaten meer mensen in de kerk van Castelnuovo dan gewoonlijk. Ze kwamen uit Becchi, Morialdo en andere gehuchten in de buurt, omdat de pastoor voor het begin van de hoogmis zou overgaan tot het inkleden van Giovanni Bosco, die brave, bij iedereen bekende jonge man. Giovanni gaat naar het altaar en draagt het zwarte kleed in zijn handen. De woorden van de ceremonie klinken plechtig. Toen Don Cinzano mij vroeg mijn burgerkleren af te leggen met de woorden: De Heer moge je van de oude mens met zijn gewoonte en handelwijze ontdoen, zei ik in mijn hart: Ik heb heel wat oude spullen af te leggen. Mijn God, help mij mijn slechte gewoonte af te leren. Toen hij mij de boord overhandigde, voegde hij eraan toe: De Heer bekleedde je met de nieuwe mens, geschapen naar Gods hart in rechtvaardigheid, waarheid en heiligheid. En ik zei bij mezelf: Mijn God, laat mij echt een nieuw leven beginnen volgens uw wil. Maria, wees mijn redding. Zeven regels die het leven totaal veranderen. Na de mis een verrassing. Don Cinzano nodigde hem uit hem te vergezellen naar de jaarmarkt van Bardella, waar het feest van de patroonheilige gevierd werd. Ik ging met hem mee om hem niet teleur te stellen, hoewel met tegenzin. Het kwam mij niet erg gelegen. Ik leek wel een pas aangeklede marionet. Wekenlang had ik mij op deze dag voorbereid en nu zat ik ineens aan tafel met mensen die bijeengekomen waren om te lachen, te kletsen, te eten, te drinken en zich te vermaken. Wat kon er gemeenschappelijks zijn tussen deze groep mensen en mij, die een paar uren voordien was ingekleed om mij geheel aan de Heer te wijden? Bij onze terugkeer naar huis vroeg de pastoor mij waarom ik zo stil was. Heel openhartig antwoordde ik hem dat de plechtigheid 's morgens in tegenspraak was met de rest van de dag. Want het zien van priesters die de hansworst uithingen onder aangeschoten dischgenoten stond mij tegen. Als ik wist dat ik een priester zou worden zoals die, voegde ik eraan toe, trok ik dit kleed op staande voet uit. De pastoor begreep dat zijn jonge noviet gelijk had. Hij maakte er zich van af met twee magere gemeenplaatsen. De wereld is nu eenmaal zo. We moeten haar nemen zoals ze is. En je moet het kwaad kennen om het te kunnen mijden. De vier dagen voor zijn intrede in het seminarie trok Giovanni zich in stilte en overweging terug en schreef zeven voornemens op die een grondige verandering in zijn levenswijze teweegbrachten. Hier volgen ze. Ik ga niet naar bals, toneelvoorstellingen of openbare vermakelijkheden. Ik speel niet meer voor goochelaar of kunstenmaker en ga niet meer op jacht. Ik zal sober zijn in eten, drinken en slapen. Ik zal godsdienstige werken lezen. Gedachten, gesprekken, woorden en lectuur in strijd met de kuisheid zal ik tegengaan. Elke dag zal ik een beetje mediteren en aan geestelijke lezing doen. Elke dag zal ik feiten en gedachten vertellen, waarmee anderen hun voordeel kunnen doen. Ik ben voor een beeld van de Heilige Maagd gaan staan en heb haar uitdrukkelijk beloofd die zeven punten kost wat kost na te leven. Hij slaagde daar niet altijd in, want ook hij was een mens van vlees en bloed zoals wij. Maar een koerswijziging was het wel. Op 30 oktober moest Giovanni zich in het seminarie melden. De avond tevoren stond hij op Susambrino in een kleine koffer de spullen in te pakken die moeder Margherita had klaargelegd. Mijn moeder, schrijft hij, keek naar mij, alsof ze me iets wilde zeggen. Op een gegeven ogenblik nam ze mij terzijde en zei: Giovanni, je hebt nu het priesterkleed aangetrokken en dat maakt me als moeder heel gelukkig. Denk er echter aan dat niet het kleed je siert, maar de deugd. Als er op zekere dag in verband met je roeping twijfel in je hart zou opkomen, om Gods wil ontteer dan je kleed niet. Leg het aanstonds af. want ik heb liever een zoon die een arme boer is dan een priester die zijn plichten verwaarloost. Toen je geboren was, heb ik je aan de Madonna toegewijd. Toen je met je studie begonnen bent, heb ik je gevraagd veel van die hemelse moeder te houden. En nu, Giovanni, hoop ik dat je je helemaal aan haar zult toewijden. Toen moeder die woorden uitgesproken had, was ze erg ontroerd. En ik huilde ook. Moeder, antwoordde ik haar, ik dank u voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Deze woorden zal ik nooit vergeten. 'S Morgens begaf ik me vroeg op weg naar Chieri en tegen de avond van diezelfde dag stapte ik het seminari binnen. Een zonnewijzer hoog aan de verblindend witte muur begroette hem het eerst. Onder de wijzerplaat stond geschreven: Afflictis lente, celeres gaudentibus ore. Wat wil zeggen: voor wie treurt, gaan de uren traag, maar voor wie verheugd is, vlug. Dat was een goede raad voor een jonge man die hier 6 volle jaren zou doorbrengen. Een ijzeren programma. In zijn gedenkschriften schrijft Don Bosco ergens: de dagen van het seminari leken allemaal op mekaar. Een duidelijke manier om te zeggen dat de grootste moeilijkheid van de eerste maanden de eentonigheid was. Het programma vult elke minuut. Naast een bel in een hoek hangt een stuk papier waar alles precies op staat. Een aaneenschakeling van uren, halve uren en kwartieren. Na ieder onderdeel wordt er gebeld. Op dat getingel reageert de hele groep. Naar buiten gaan, binnenkomen, praten, zwijgen, studeren, bidden. Het eerste dat je bij het binnenkomen te horen krijgt is: de bel is de stem van God. 1 dag zo leven is stimulerend, kan zelfs leuk zijn. Maar je moet dus proberen een dergelijk programma 8 maanden lang vol te houden, en dan weet je wat eentonigheid is. Het dagrooster van het seminari in Chieri was nauwkeurig vastgelegd door koning Carlo Felice. Het gold voor alle scholen van het Rijk. Zelfs de prinsen ontsnapten daar niet aan. We kunnen er ons een idee van vormen door de dagindeling na te lopen die kroonprins Vittorio Emanuele in het koninklijk paleis in Turijn moest volgen. Voor de prins, die in 1835 15 jaar was, ging het er zo aan toe. Opstaan om 5 uur, mis om 7 uur, les van 9 tot 12, middagmaal, van 14 tot 19:30 huiswerk, avondmaal, om 21 uur bidden en slapen. Op zondagmorgen 2 missen, de stille mis voor het ontbijt in de kapel van het paleis, de hoogmis na het ontbijt in de dom. Op het seminari ging in afwijking van het koninklijk paleis de dagelijkse mis nog met overweging en een rozenhoedje gepaard. Aan tafel werd er niet gepraat. Men luisterde naar een passus uit de kerkgeschiedenis van Bercastel, die ieder bij toerbeurt vanaf de lessenaar moest voorlezen. De keuken was sober. Je eet om te leven, je leeft niet om te eten, was een vaak herhaalde regel. Het moment waarop de seminaristen zich konden ontspannen, was de recreatie. Don Bosco herinnerde zich opgewonden kaartspelen. Ik was geen goede kaartspeler, maar toch won ik bijna altijd. Op het einde van het spel had ik handenvol geld. Maar als ik de bedroefde verliezers zag, werd ik er nog droeviger van dan zij. Ik was op de duur zo bezeten van het spel dat ik bij het studeren of bidden vaak harte koning of schoppenboer voor ogen zag. In het tweede jaar filosofie ben ik er daarom mee gestopt. Dat besluit nam hij na een uitzonderlijk grote winst. Zijn tegenspeler, ook een arme student, bleef alsmaar aandringen op revanche. Op den duur was hij zo kaal als een kip en bijna aan het huilen gegaan. Giovanni schaamde zich, gaf hem alles terug en zette definitief een punt achter het kaarten. Ook voor zijn Salesianen zou hij streng zijn wat kaarten betreft. Het is een groot verlies van tijd die wij beter aan de jongens kunnen besteden, zei hij. We zullen een kaartje leggen als we niets meer te doen hebben. We onderbreken nu voor wat muziek. De nadelen van het seminarie. Langzamerhand ontdekte Giovanni de nadelen van het seminarieleven. Het eerste nadeel had hij al in Castelnuovo leren kennen. De leraren hielden zich op een afstand. Om hun ontzag en waardigheid te handhaven, lieten ze zich zelden zien. Je moest op bezoek bij de rector en de andere leraren bij het begin en het einde van de vakantie. Niemand praatte met hen, behalve als je een uitbrander kreeg. En wanneer een van de leraren in de buurt kwam, ging iedereen er vandoor. Ik had zo graag eens met hen willen praten en hun raad willen vragen. Giovanni had niets aan een goedkeurend knikje, legt Pietro Stella uit. Hij vroeg veel meer om hartelijkheid, dit wil zeggen, beantwoording van de genegenheid die hij hun toedroeg. Die behoefte aan wederzijdse sympathie geeft een goed beeld van Don Bosco's temperament. Daarom acht hij daadwerkelijke omgang van opvoeders met jongeren van levensbelang. Hij is daar zo van overtuigd dat hij die tot een wezenlijk element van zijn opvoedingssysteem heeft gemaakt. Het tweede nadeel was de omgang met sommige makkers. Er waren veel seminaristen op wie niets aan te merken was, maar er waren er ook een stel met vuile praatjes en slechte boeken. Echt gevaarlijk. Het stemde Giovanni ook bitter dat hij niet geregeld mocht communiceren. Je mocht alleen te communie gaan op zondag en bij een of andere speciale gelegenheid. Om in de week te communiceren moest je een ongehoorzaamheid begaan. Terwijl ze elke morgen in lange rijen zwijgend naar de refter gingen voor het ontbijt, glipte er soms iemand de Sint-Philippus-Neri-kerk binnen en vroeg om de communie. Maar hij moest dan nuchter blijven tot het middagmaal. Op die manier ben ik vrij vaak de communie kunnen gaan en ik ben er zeker van dat het mijn roeping goed gedaan heeft. Elke donderdag een verfrissing. Eens in de week werd de eentonigheid van het rooster doorbroken, op donderdag. 'S middags, vertellen zijn makkers, trok de portier onveranderlijk aan de bel en brulde: Bosch Castelneuf! Zijn medestudenten, die elke gelegenheid aangrepen om te kunnen lachen, herhaalden die kreet als omroepers: Bosch Castelneuf! Bosco di Castelnuovo, Bois de Châteauneuf. Giovanni lachte hartelijk mee. Hij wist trouwens wie op hem wachtte. De leden van de Club van de Vrolijkheid, die langskwamen om de laatste nieuwtjes te vertellen. Vrienden uit zijn gymnasiumtijd en jongens die hij met spel en verhalen had beziggehouden en die hem steeds weer wilden horen en zien. Een grote groep jongens, herinnert zich een kamergenoot, ging vrolijk om hem heen staan. Hij praatte opgewekt met hen en had voor elk een goed woord. Na het lawaai, de grappen en het vrolijke gelach gingen ze steeds naar de kapel om te bidden bij de Madonna. Elke donderdag was voor hem een verfrissing, een heimelijke voortzetting van zijn stokpaardje, het patronaat. Met zijn intiemste vrienden sprak Giovanni vaak over dat patronaat. Het moest gelegen zijn aan de rand van een grote stad en moest binnenplaatsen, gebouwen en veel jongens bevatten. Ik verzin niets, zei hij rustig. Dat droom ik 's nachts telkens weer. Don Bosio, de pastoor van Levone Canavese en studiegenoot van Don Bosco op het seminarie van Chieri, zo schrijft Don Lemoine, kwam in 1890 voor de eerste keer naar het patronaat. Toen hij midden op de binnenplaats stond, omringd door de leden van het kapittel van de Salesianen, liet hij zijn blik over de verschillende gebouwen dwalen en riep uit: Van alles wat ik hier zie, is mij niets vreemd. Op het seminarie heeft Don Bosco mij dat allemaal al precies beschreven, alsof hij het met eigen ogen gezien had. Dromen en armoede, een vreemde combinatie die elke keer weer in Don Bosco's leven opduikt. Dromen die de hoop op een prachtige toekomst in leven hielden. Armoede die elke keer weer een spaak in het wiel stak. Bij gelegenheid van het halfjaarlijkse examen werd een prijs van 60 lire uitgeloofd voor de student van elke klas die de beste cijfers voor gedrag en vlijt kreeg. Giovanni spant zich in en weet de prijs te bemachtigen. Zo gaat het elk jaar. Daarmee is de helft van het kostgeld betaald. Hij schuwde ook niet zijn handen uit de mouw te steken. Wie geschoren wilde worden, wie een baret moest laten veranderen, een kledingstuk moest laten naaien of verstellen, kon op mij rekenen. Tussen rijke jongens. In de zomer van 1836 breekt de cholera weer uit. Turijn beleeft bange dagen. De Jezuïeten brengen haastig hun kostschooljongens van het Carmine College over naar Kasteel Montaldo, een prachtig buitenverblijf. Ze zoeken een betrouwbare assistent voor de slaapzaal die tevens wat Griekse bijles kan geven. Don Cafasso stuurt de seminarist Giovanni Bosco. Dat brengt wat lires op. Van 1 juli tot 17 oktober leeft Giovanni voor de eerste keer te midden van jongens uit betere kringen en leert hij de deugden en gebreken van deze rijke luiszoontjes kennen. Hij geeft toe dat het voor een priester moeilijk is vat op hen te krijgen en goede invloed op hen uit te oefenen. Hij wordt in zijn overtuiging gesterkt dat hij alleen geroepen is voor arme jongens. Het staat voor hem vast dat het ook niet zijn taak is meisjes op te voeden. Bijna 30 jaar later, in 1864, zal hij enigszins bits antwoorden aan Don Rufino, die hem komt polsen in verband met een college voor adellijke jongelui. Dat niet, Don Rufino, zoiets nooit. Dat zou onze ondergang betekenen. Zo is het ook andere congregaties vergaan. Ze hadden als eerste doel de opvoeding van arme kinderen en die lieten ze schieten om de adel ter wille te zijn. We onderbreken nu even voor wat muziek. De invloed van Luigi Comollo. Oktober 1836. Na zijn werk op Kasteel Montaldo brengt Giovanni Bosco enkele dagen in de wijngaarden van Susambrino door. In die tijd wordt Luigi Comollo ingekleed. En op het einde van de maand gaat ook hij met zijn vriend Giovanni naar het seminari in Ceri. Ze worden weer dikke vrienden. Luigi is wel 2 jaar jonger dan Giovanni, maar neemt onmiddellijk weer de leiding. Niet zelden onderbrak hij mijn recreatie. Hij vroeg mij mee te gaan en dan gingen we naar de kapel. Daar voelde Comollo zich thuis. Hij wist in dit opzicht niet van ophouden. Zo Zoals veel christenen die voor het Rijk Gods ijveren, voelde Giovanni groot ontzag voor, bijna heimwee naar, die onvoorwaardelijke godsvrucht, die radicale overgave aan God. Maar hij voelde ook intuïtief dat er overdrijving school in de handelwijze van zijn vriend. Hij zegt het heel mild. Toch heb ik niet geprobeerd hem in zijn versterving na te volgen. De vastentijd nam hij heel ernstig. Dan vastte hij zelfs op zaterdag. Ook gebeurde het dat hij zijn eten en de wijn liet staan en alleen wat brood in water sopte. Hij vond het beter voor zijn gezondheid, beweerde hij. Eerlijk gezegd tastte dit natuurlijk zijn gezondheid aan. Zo zijn leven op het spel zetten zou een goede geestelijke leider nooit goedgekeurd hebben. Toen Domenico Savio 20 jaar later iets dergelijks wilde doen, verbood Don Bosco het hem kortaf. Maar toen kon Giovanni nog niet de voorzichtige geestelijke leidsman zijn die hij later zou worden. Nu kijkt hij nog met bewonderende ogen naar de onthechting van Comolo, die met verachting van al het aardse zijn toevlucht neemt bij God. Hij zal altijd bewonderend blijven denken aan die kleine heilige Luigi Comolo, een heiligheid die snel opbrandt en recht naar de hemel streeft. Maar zijn weg naar God zal een andere zijn, een meer menselijke heiligheid, een heiligheid die contact houdt met de dagelijkse werkelijkheid, met de liefde voor en de behoefte van de jongens, met hun kwellende en concrete problemen die elke ascetische theorie verhelderen en vereenvoudigen. De eenzame seminarist. Begin december was Giovanni Francesco Giacomelli uit Avigliana in het seminarie opgenomen. Hij heeft een kostbaar getuigenis nagelaten waarin hij Giovanni Bosco tijdens zijn tweede jaar filosofie scherp typeert. In het kort komt het hierop neer. Doordat ik een maand na de andere op het seminarie aankwam, kende ik er niemand en liep ik er de eerste dagen wat vereenzaamd bij. Toen ik de eerste keer in de studiezaal kwam, zag ik een seminarist die wat ouder leek. Hij had een prettig gezicht, krul haar en zag bleek en mager, alsof hij een zwakke gezondheid had. Het was Giovanni Bosco. Hij was al naar me toegekomen toen hij me na het eten op de speelplaats alleen zag staan. Hij bleef gedurende de hele recreatie bij me. Hij was heel vriendelijk. Ik herinner mij onder andere dat verschillende makkers mij voor de gek hielden, omdat mijn baret nogal hoog was. In een wip had hij het hoofddeksel in orde gebracht. In dat jaar waren er 2 seminaristen die Bosco heten. Ter voorkoming van verwarring zei de eerste, die later directeur van de Rosina-zusters in Turijn werd, Missun Bosch Tpucciu, ik ben Bosco van Mispelhout. Mispelhout is erg hard en niet makkelijk te buigen. Giovanni daarentegen zei, Missun Bosch Tsales, ik ben Bosco van Willegehout. Wilgehout is zacht en soepel. Hij was allerminst een zacht ei, integendeel nogal opvliegend. Hij had altijd de grootste moeite zich te beheersen. Hij was dol op jongens en vertoefde graag in hun midden. Hoofdstuk 13. Van beroep priester. 24 juni, feest van Sint-Jan de Doper. Maar ook Giovanni Bosco's naamdag en het begin van 4 lange vakantiemaanden. Hij slaat de zandweg in die van Chieri naar Castelnuovo leidt en volgt daarna een pad naar Susambruno. 12 kilometer, een prachtige wandeling. Op de boerderij van zijn broer wordt hij verwelkomd door het gekraai van hanen en door de verlegen glimlach van een lief nichtje. Reeds jaren geleden heeft Giuseppe een gezin gesticht. Toen hij in 1833 amper 20 was, trouwde hij met Maria Calosso, een meisje uit Castelnuovo. Het eerste kind dat geboren werd, Margherita, bleef slechts 3 maanden in leven. In de lente van 1835 werd Filomena geboren, een rustig klein meisje dat nu verrukt opkijkt naar Jerome Giovanni, die met schaaf, draaibank en hamer werkt, die kledingstukken knipt en naait en die mooie lappenpopjes voor haar maakt. Maaien met de sikkel. Aan de wijnstokken beginnen de tere groene druiventrossen te zwellen en op de velden begint het graan te gelen. Als Giovanni in zijn primitieve werkplaats klaar is, grijpt hij de sikkel en sluit zich bij de lange rij maaiers aan. Het zweet druipt hem van zijn gezicht onder de brede strooien hoed. Hij vindt het heerlijk dat werk in de open lucht na 8 maanden bijna gevangen te hebben gezeten in de schoolbanken. Op een dag ziet hij tussen de rijen wijnstokken een hazenoor opsteken. Instinctmatig loopt Giovanni naar huis en pakt Giuseppe's geweer van de spijker. Hij denkt dat hij hem in een paar minuten te pakken zal hebben, maar de haas gaat er in volle vaart vandoor. De koppige Giovanni geeft zich echter niet gewonnen. Over velden en wijngaarden rende ik achter hem aan door het heuvelland. Het kostte uren. Uiteindelijk had ik hem onder schot en legde hem neer. Het arme beestje bleef liggen en ik vond het erg naar hem te zien doodgaan. Een paar vrienden waren me achterna gegaan en wensten mij geluk met het mooie schot. Maar ik keek mezelf eens aan. Daar stond ik nu in hemdsmouwen, zonder soutane, met een strooien hoed op, na een ren van wel 5 kilometer met een geweer in mijn hand. Ik schaamde me dood. Ik ging terug naar huis om in mijn notitieboekje mijn vroeger gemaakte voornemens te herlezen. En ik las onder nummer 2. Ik zal niet meer voor goochelaar of kunstenmaker spelen of op jacht gaan. Ik zei, vergeef het mij, Heer. Maar het prettigste vond hij het gezelschap van de jongens. Velen waren 16 of 17 geworden en wisten van het geloof niets af. Ik gaf hun graag godsdienstonderricht. Jongens van alle leeftijden leerde ik lezen en schrijven. Ik deed het voor niets. Maar er waren wel een paar voorwaarden aan verbonden. Volharding, aandacht en een maandelijkse biecht. We beëindigen hier de lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 13 van beroep priester bij het onderwerp de denkpatronen. Dank u voor het luisteren.